Ja, gaan we gewoon normale snelheid rijden, Janne, Johan. En dan gaan we nog even langs de warmband. Even naar die rollen staal kijken. Ziet daar aan de linkerkant zo'n hydrovak rijden. Dat is zo'n wagen die de wegen...
In de eerste aflevering van deze podcast bekeken we het terrein van Tata Steel vanaf een duin. Waar we toen over het hek keken, rijden we nu in traag tempo tussen de fabrieken door.
Gaan we rechtsaf...
We zitten in een busje met twee medewerkers van het bedrijf. Om ons heen zien we bergen met grondstoffen, spoorrails en wagons met gloeiend heet ijzer. In de verte zien we de duinen en de haven, waar elke dag schepen met kolen en ijzererts komen aanmeren. Op deze regenachtige dag is het een grijze boel. Maar de trots bij de medewerkers is er niet minder om. We zijn hier in het hart van hun fabriek.
Hier is de laatste demonstratie, toch?
Ja. Die staan hier wel regelmatig voor de poorten, inderdaad, ja.
Wat vinden jullie daarvan?
Nou ja, nogmaals, ze hebben hetzelfde doel. Dat vinden we wat lastig.
We rijden door een van de drie poorten van het Tata-terrein. Die komt ons bekend voor, want een paar maanden geleden stonden we hier nog op te nemen toen een groep activisten de doorgang blokkeerde. Als onze producer David vraagt wat de beide medewerkers nou eigenlijk vinden van die demonstraties, vertelt rondleider Timo Rijnbeek dat zij eigenlijk precies hetzelfde willen.
Het doel is ze stoppen met kolen. Dat doel is hetzelfde. Dus dat proberen we ze duidelijk ook te maken in gesprek. We zijn ook met ze in gesprek. Ook zijn de laatste 150 young professionals van ons naar de Greenpeace toe gegaan. Om hem een brief te overhandigen waarin ze uitlegden wat ze, ja, dat zij zien dat het bedrijf groener en groener wil. En ook de route daarnaartoe. Maar ja, bijvoorbeeld de vergunning.
En die route komt hierop neer. Staal maken met groene waterstof in plaats van kolen. Het hele proces moet anders. De kooksfabrieken en hoogovens gaan weg en worden vervangen door elektrische ovens en een nieuwe installatie die de zuurstof uit de ijzererts haalt, zonder dat daar kolen voor nodig zijn. Er komt dan ook geen CO2 meer bij vrij. Tenminste, als de benodigde waterstof met groene wind- of zonne-energie is gemaakt. De eerste kooksfabriek en hoogoven gaan voor 2030 dicht, belooft Tata. Dat levert dan een CO2-besparing van ongeveer 40% op. In de jaren daarna moet de fabriek uiteindelijk helemaal klimaatneutraal worden en is al het staal dus echt groen. Het is nog even wachten op de vergunning. En dan komt alles goed, al dus onze rondleiders.
Die nu net is net ingediend, geloof ik. Was net klaar de gegevens voor de vergunningaanvraag.
Voor de
DRI.
Dat wordt weer opnieuw opgestart, ja.
Maar dat duurt 3,5 jaar. Ja, dus wij willen morgen beginnen met bouwen, maar je hebt wel een vergunning nodig. En ja, er moet goed naar gekeken worden natuurlijk. Maar zodra die klaar is, gaan we beginnen met bouwen. We gaan wel wat voorbereidende werkzaamheden al doen. Maar... Ja, en ook hier is onze bedrijfsschool waar ik het al over had, zo'n 150
mensen. Als we de mensen van Tata moeten geloven, is het een overzichtelijk verhaal. Vergunning krijgen, de boel ombouwen en schoon groen staal produceren. Maar er zijn nog wel beren op de weg. En dat zijn geen kleine beren, want wie gaat de transformatie van deze fabriek eigenlijk betalen? Is er straks wel voldoende waterstof om al het staal groen te maken? En moeten de huidige, vervuilende fabrieken niet veel eerder dicht dan in de plannen van Tata Steel staat? Mijn naam is Annemarie Rozing en samen met Jeroen Kraan maak ik deze podcast voor nu.nl. Je luistert naar Tata's IJzeren Greep. Dit is aflevering 6. Groen staal.
Goed.
Ja.
Nou, daar gaan we.
Daar gaan we dan.
Dus dat was de inleiding.
Draait hij?
Het is ook goed dat je...
Een paar kilometer verderop nemen we plaats aan een tuintafel in Heemskerk. Het is de tafel van een van de mensen die aan de wieg stonden van de groene plannen van Tata Steel. Piet Jouwstra. Hij werkte van 1965 tot 1977 als ingenieur aan de gigantische nieuwe fabrieken die toen op het terrein verschenen. De technieken die toen werden ontwikkeld ging hij later in het buitenland verkopen aan andere staalbedrijven. Na een carrière van 36 jaar gaat Piet in 2001 met pensioen, waarna hij weer plaatsneemt in de collegebanken als filosofiestudent. Uiteindelijk promoveert hij met een scriptie die gaat, hoe kan het ook anders, over het besturen van de staalindustrie. En dan leest hij 5 jaar geleden, ver in zijn pensioen, ineens over de plannen van Tata Steel om te vergroenen.
Ik las in de krant dat het staalbedrijf dacht de problematiek van de CO2 op te lossen door het onder de Noordzee op te slaan.
En weet u nog wanneer dat was? 2018?
Dat was in 2019.
19, ja. De fabriek is ondertussen onderdeel geworden van het Indiase Tata Steel. Dat hoort op zijn beurt weer bij de Tata Group. Een megabedrijf met wereldwijd meer dan 1 miljoen medewerkers. Tata Group heeft televisienetwerken, restaurants, hotels, automerken als Jaguar en Land Rover en dus ook staalfabrieken. In India, maar ook in Engeland en Nederland. Nadat landen in 2016 het klimaatakkoord van Parijs tekenden, werd duidelijk dat de CO2-uitstoot ook in de staalindustrie echt omlaag moest. De EU wil voorloper zijn op klimaatgebied en verplicht bedrijven om hun uitstoot te verlagen en uiteindelijk naar nul te brengen. Om dat te doen zet Tata Steel eerst nog in op het afvangen van de CO2-uitstoot. Miljoenen tonnen van het broeikasgas moeten jaarlijks onder de Noordzee verdwijnen om permanent te worden opgeslagen, leest Piet in de krant.
Toen werd ik zo ontzettend, ja, gewoon boos. Toen heb ik een aantal collega's gebeld en omdat dat natuurlijk een bloody shame oplossing was. Want het systeem was dan zou men voor elke CO2 die opgeslagen werd, kregen ze dan subsidie uit Den Haag. Met andere woorden, de subsidies waren gerelateerd hoe meer CO2 je maakt, hoe meer subsidie je maakt. Terwijl een subsidie moet natuurlijk de doel hebben om CO2 te verminderen. Dus het was een end-of-pipeline oplossing. In plaats van dat je de rotzooi, net als met luchtvervuiling in de grond uitspuit en er probeert nog een ontstoffing te bouwen. Je moet zorgen dat je geen CO2 maakt. Dus je moet naar een procesverandering om staal te maken zonder dat je CO2 produceert. En die oplossing was er.
Was er dan gewoon een totaal gebrek aan visie bij Tata Steel op dat moment? Of een onwil om dit echt aan te pakken?
Correct. Kijk, dan kom je bij corporate governance. Het bedrijf was onderdeel van Tata Steel Europe. En die hadden een hoofdkantoor in Londen. En daar zaten dan een directeur duurzaamheid. En die was vooral de grote stimulator van opslag onder de Noordzee. En dat was dan niet gefocust op het heil van het staalbedrijf, maar vooral gefocust op de enorme hoeveelheid subsidie die ze uit Den Haag zouden kunnen krijgen voor dat onderwerp.
Volgens Piet ligt een heel andere oplossing voor de hand. Waterstof. Een gas dat al lang wordt gebruikt in de industrie, maar dan gemaakt met aardgas en dus met uitstoot van CO2. Maar als je het maakt met groene stroom, kan het een klimaatvriendelijke oplossing zijn in een staalfabriek. Hoe dat werkt? Let goed op. Piet geeft een kleine scheikundeles.
IJzeres is FeO of Fe2O3. Het is een combinatie van ijzermoleculen en zuurstofmoleculen. Ja? Nou, maar je wilt alleen de Fe, het ijzer. Dus die O moet eruit. Dus dat moet je reduceren. Dus de gewoonte was om dat met steenkool te doen. Die steenkool die moet eerst tot koks verwerkt worden in koksfabrieken. En die koks die wordt dan in die hoogoven gegooid. En dan krijg je dus aan het einde vloeibaar ijzer, Fe. En je krijgt dus slak. Dat is zeg maar het gesteente wat erin zit. En de CO2 verdwijnt. En dat was door de eeuwen heen het proces. En daar zijn alle staalfabrieken op gebouwd en ook deze.
Maar er is dus een andere manier om de zuurstof, de O, uit het ijzererts te halen. Directe reductie heet dat. En als je dat doet met waterstof, H2, blijft er als restproduct geen CO2 over, maar H2O, oftewel water. Lang verhaal kort, het is een techniek waardoor de kooksfabrieken en hoogovens niet meer nodig zijn. En waarmee je voorkomt dat er CO2 de lucht in vliegt. Op verschillende plekken ter wereld wordt al staal gemaakt via directe reductie. Maar in plaats van waterstof wordt er dan aardgas gebruikt. En is er dus nog wel CO2-uitstoot.
Dus dat was bekend. En omdat dat al een enorme verbetering geeft van de hoeveelheid CO2, pas, daar vlak achteraan kwam toen die ontwikkeling met de waterstof. En als je het met de waterstof doet, dan heb je helemaal niet meer een zee. Dus ook de nieuwe installaties die nu gebouwd worden, zal tijdelijk eerst op aardgas moeten draaien en daarna pas op waterstof. Omdat we niet tijdig de waterstof beschikbaar hebben.
Voor Piet is dus duidelijk dat dit dé oplossing is voor de staalfabriek in IJmuiden. Om het plan verder uit te werken verzamelt hij een groep oud-directeuren van hoogovens, hoogleraren en experts bij elkaar, die samen de groep Zeester vormen. Ook Ad van Wijk, bekend als de waterstofprofessor van de TU Delft, sluit zich aan. En, niet onbelangrijk, ook vakbond FNV steunt de plannen. De vakbond vindt dat dit plan perspectief biedt op een toekomstbestendige fabriek voor de duizenden medewerkers. Samen met FNV presenteert de Zeestergroep het klimaatplan in 2020 aan Tata Steel. Het bedrijf laat onderzoek doen naar het plan en nog een jaar later maakt de directie van Tata bekend dat het bedrijf inderdaad kiest voor de waterstofroute.
Wat ik dan toch opmerkelijk vind is dat vrij snel nadat dat plan openbaar wordt, dat u zegt dit is de kant die Tata Steel, wat ons betreft de route die Tata Steel moet kiezen, vrij snel gaan ze ook daadwerkelijk overstag.
Ja,
Heeft dat u verbaasd? Want ik ken geen enkel ander voorbeeld uit alle klimaatplannen die nu bij allerlei bedrijven worden gemaakt, waar dat op zo'n manier is gebeurd.
Het heeft ons meer verbaasd dat ze überhaupt eerst tijd hebben besteed aan de opslag onder de Noordzee. Dat heeft ons verbaasd. Dat ze omgingen, dat verwachten we gewoon, want het was zo'n absurd voorstel.
Maar heeft u dan wel vertrouwen erin dat die keuze toen echt betekenis had? Of plat gezegd, zei ze alleen maar wat men wilde horen?
Nee, ik ben wel overtuigd dat ze. Nee. Men heeft echt het besluit genomen om dat te doen, om het staalbedrijf gereed te maken voor de toekomst.
Gaan we zo linksaf, Johan? Ja, dus we kijken hier tegen Hoogovens 7 aan de linkerkant en aan de rechterkant kooksfabriek 2. Nou, als Hoogovens niet meer nodig is, Hoogovens 7, dan hebben we dus ook deze kooksfabriek niet nodig. Hè. Dus als we naar die D3 gaan, dan...
Terug op het Tata-terrein vertelt onze rondleider Timo, die al 35 jaar voor het bedrijf werkt, maar al te graag over de groenstaalplannen. Die moeten er dus voor zorgen dat de beruchte kooksfabriek 2 en één van de hoogovens nog voor 2030 sluiten.
Onze kolen, ja, dat gaat dus minder worden. 2030 zul je een stuk minder kolen nodig hebben. Dus dat gaat ook weer die green helpen. Hè. Maar onze buitenhaven zou ook heel goed gebruikt kunnen gaan worden om schepen met waterstof te ontvangen. Allemaal nog niet in kannen en kruiken hoe dat allemaal, hoe wij genoeg waterstof krijgen. Hè. Dat wordt onder andere met een pijpleiding. In Nederland hebben we een... Het aardgassysteem is met een dubbel pijpleidingssysteem door heel Nederland. En een van die twee systemen wordt nu omgebouwd en uitgebreid voor waterstof. En er komt dus ook een connectie naar Tata Steel hier toe. Maar ja, een van de aanlanding van bijvoorbeeld waterstof uit bijvoorbeeld de Sahara. Ja, daar heb je genoeg zon. Daar zou je met electrolyzers dus waterstof kunnen maken. Dat zou je dus met schepen hierheen kunnen brengen. Dat is ook nog een optie. Maar ja, zijn ook opties om waterstof direct op de windturbines te maken. En dan kan je direct een waterstofleiding naar het Tata-terrein brengen.
Veel mooie plannen. Maar wie gaat dat eigenlijk allemaal betalen? Hoeveel de totale ombouw van de staalfabriek gaat kosten, wil Tata Steel niet zeggen. Maar zeker is dat het gaat om miljarden euro's. Voor een ook al onbekend deel klopt Tata Steel aan bij de Nederlandse overheid. De rest moet Tata zelf betalen. Geld dat of uit de kas van de Nederlandse fabriek moet komen, of dat door het moederbedrijf in India moet worden geïnvesteerd. En dat India gaat betalen is niet vanzelfsprekend, vertelt Piet Jouwstra.
Maar, en dan komt het. Tata IJmuiden is gewoon een onderdeel van Tata Steel in de wereld. En Tata Steel Limited in India, ja, dat wordt toch wel financieel gerund. Die hebben zoveel miljard om te investeren elk jaar. En dan blijkt dus dat het investeren in markten in India veel lucratiever is, gezien de enorme groeimarkt. De Europese markt groeit jaarlijks, geloof ik, 1-2% hooguit. Als het al groeit. Dus die 150 miljoen ton staal die we met z'n allen in Europa gebruiken, dat blijft 150. Nou, dat is niet een goede basis om een grote investering te maken als jij een financiële man bent. Terwijl in India komen de sommetjes natuurlijk fantastisch uit. Elk jaar groei van het gebruik, dit en dat. En dan bouwt men daardoor hele nieuwe staalbedrijven. Maar dat betekent dat als we hier dus overgaan op groen staal, dan heb je wel 3 miljard nodig.
Ja.
En dan krijg je dus de vraag van, is de huidige eigenaar bereid om dat te betalen? En dan blijkt dus weer dat, dat vind ik toch, dat in Nederland men vaak niet snapt dat als je een bedrijf verkoopt, dat je er ook niks meer over te zeggen hebt. Bijvoorbeeld in de Kamer roepen ze dan, ja, Hoogovens of staalbedrijf moet dit doen, en staalbedrijf moet dat doen, en dit en dat. Maar het staalbedrijf is gewoon onderdeel van Tata Steel Limited. En de enige boodschap die Tata Steel aan Nederland heeft, is dat ze de wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en de wetgeving op het gebied van milieuregels,
ja,
als ze die respecteren en volgen, dan hebben ze aan de rest geen enkele boodschap.
Zo, wat we hier nu zien is de binnenkant van de Hoogovens. Het is niet toegestaan om foto's en film te maken.
Excuseer. Nee, zal ik hem direct verwijderen zo?
Nou, als je maar voor jezelf houdt, prima. Maar als je maar niet publiceert.
Wat zegt, ja.
Ja? Ja. Komen Peter en ik niet in de problemen.
Na deze kleine berisping vanwege het fotograferen kijken we naar het kloppende hart van de staalfabriek. Om precies te zijn, de oxy-staalfabriek. Hier komt het hete ijzer uit de hoogovens binnen en wordt er zuurstof aan toegevoegd om staal te maken. Het gebeurt allemaal in een enorme hal waar je met gemak een flink aantal Boeings in zou kunnen parkeren. We staan op een soort balkon over de hal uit te kijken. Gigantische stalen haken tillen hier staalpannen van maximaal 480 ton heen en weer. De medewerker die de kolossale constructie vanuit een cabine bestuurt lijkt op een klein Lego-poppetje tussen al die enorme gloeiende pannen.
Ja, dus we kijken nu in de pan, rood gloeiend. Warm, hè? Ja. En nog marshmallows meegenomen.
Ja, zo lijkt
het. Ja. Ja.
De staalpan die een paar verdiepingen onder ons staat is al leeg. Maar toch slaat de hitte flink in ons gezicht. Alsof we plotseling een sauna zijn binnengelopen. De vuurvaste stenen aan de binnenkant van de pan zijn nog roodgloeiend van het 1500 graden hete staal dat er net in zat.
Ja, de meeste bediening zit dan in centraal paneel. Hier om het hoekje hebben we ook weer zo'n paneel, een stukje verderop nog, die dan alle pannen weer regelt. Dat alle pannen warm zijn op de juiste plek, op het juiste moment. Dus je stuurt die kraandrijvers aan, de dwarstransporten. De hardwerkende meneer die moet er even langs.
Het is een imposante vertoning. Ik kan me bijna niet voorstellen hoe het is om hier dag in dag uit in deze fabriek te zijn. Tussen deze enorme machines en de hitte van het staal. In deze lawaaierige hal waar elke vierkante centimeter onder een dun laagje staalstof lijkt te zitten.
Het grappige is, als ik andere staalbedrijven hier op bezoek krijg, dan wordt gemeld dat wij een van de schoonste en netste staalfabrieken hebben die ze ooit hebben gezien. Maar als ik met Rode Kruismedewerkers rondloop, dan zeggen ze dat ze zich niet kunnen voorstellen dat mensen hier kunnen werken. Hè? Maar ja, dat is maar net perceptie natuurlijk.
De machtspositie van dit staalbedrijf is natuurlijk minimaal. Want ze moeten gewoon doen wat India zegt. Dat is nou eenmaal het systeem van ons systeem van aandeelhouderschap.
Ja.
En wij konden dus niet anders dan aan de huidige directie vragen om ons plan te verdedigen in India. Want wij konden wel contact op in India nemen, maar ja, ik weet precies hoe dat gaat. Dan word je ontvangen op een nette wijze. Ze luisteren naar je, vinden het allemaal interessant. Want dat hebben ze van Engels geleerd. En vervolgens ga je naar huis en dan vragen mensen, dan heb je het gevoel dat je een heel goed gesprek hebt gehad. En vervolgens gebeurt er natuurlijk niks. Dat is de Engelse stijl van een bedrijf runnen. En die Indiërs hebben dat perfect overgenomen.
Nadat het waterstofplan is gepresenteerd, krijgt het ook de steun van Tata Steel India. Het plan wordt verder uitgewerkt. Er komen 2 ijzerfabrieken op waterstof en 3 elektrische ovens van een heel nieuw type. Maar dit jaar gaat Tata ineens toch weer twijfelen. Mede op aandringen van de directie in India wordt het plan weer aangepast. Er komen niet 2 fabrieken op waterstof, maar voorlopig slechts 1. En ook komt er maar één elektrische oven van een ouder, betrouwbaarder type. Volgens Piet heeft de Indiase gigant überhaupt spijt van de aankoop van deze Nederlandse staalfabriek, ruim 15 jaar geleden inmiddels. Tata Steel probeerde ook al 2 keer om hem te verkopen, maar beide keren klapte de deal voordat de handtekeningen werden gezet. Volgens hem zou het Indiase moederbedrijf de Nederlandse tak alsnog maar wat graag van de hand doen.
Als u zegt, ze hebben er misschien wel spijt van gehad, ze hebben het weer in de etalage gezet. Gaat zo'n bedrijf ooit dan nu nog investeren op een manier dat dit een klimaatneutrale staalfabriek gaat worden?
Ja, dat is nou juist de grote twijfel. We hebben nu alweer sinds dat besluit alweer 2 jaar door onze vingers laten lopen. Door slechte communicatie, slechte besluitvorming. Waardoor toen wij dat plan publiceerden, hadden we nog dat die koosfabriek kon in 2025 dicht. Maar ondertussen zijn we 2 jaar verder. Dus in onze plannen kun je hooguit in 2027-28 keuzes sluiten.
Ja.
Maar dat komt omdat we weer een paar jaar verloren hebben. Die 2030, maar we gaan gewoon door. We hebben samen met de vakbeweging, met FNV, hebben wij uit een voorstel ontwikkeld waarin die kooksfabriek gefaseerd vanaf zeg maar 2025 stap voor stap dicht kan. En dan in 2028 helemaal. Dat is een reëel plan.
Is dat al data gepresenteerd?
Nee, nog niet. Dat is wel genoemd, maar dat wordt niet naar geluisterd gewoon. Men houdt nog steeds vol dat die staalfabriek in 2030 dicht moet.
Maar ondertussen, u zegt het ook, staat er een gigantische druk uit de omgeving.
Ja.
En is Tata er nog steeds niet? Heeft niet zoiets van, goh, misschien moeten we toch kijken of we die kooksfabriek, of we dat naar voren kunnen trekken. Alleen al is het om die storm een beetje te doen.
Dat dat voor hun gewoon een... Kijk, die kooksfabriek, dat is helemaal niet meer een technologisch onderwerp. Dat is een politiek onderwerp geworden. Dus ik denk dat ze gewoon de sluitingsdatum voor die kooksfabriek is gewoon een van de onderhandelingspunten met de steun vanuit Den Haag. Straks zegt Den Haag, nou, jullie krijgen de steun, maar dan moet de kooksfabriek niet in 2030, maar in 2028. Dat is de meest waarschijnlijke gang van zaken. En Tata Steel weet dat. Maar ze gaan niet nu al roepen, nou, misschien kunnen we in 2028, want dat willen ze. Ze willen dat in de onderhandelingen gooien. Dus het is een politiek probleem en al lang niet meer een probleem. Dus ze zijn voortreffelijk in het traag verlopen van een bepaald proces.
Ja.
Nou, inmiddels zijn we aangekomen bij onze pelletfabriek. En je ziet rechts in aanbouw het doekfilter van de rookgasreiniging van de pelletfabriek. Onderdeel van de grootste milieuinvestering uit de geschiedenis van dit bedrijf. En onderdeel van het Roadmap Plus verbeterprogramma.
Op het Tata-terrein spreken we naast rondleider Timo ook met Bram Nuchteren, omgevingsmanager bij Tata Steel. Hij gaat over de zogeheten Roadmap Plus, de milieuverbeteringen die het bedrijf tot 2025 uitvoert. Met als meest zichtbare onderdeel een gigantische filterinstallatie bij de pelletfabriek. Zo groot als een flatgebouw. €200 miljoen kost die. 2/3 van de totale milieuinvesteringen uit het verbeterprogramma. Het moet de uitstoot van stof en zware metalen bij deze fabriek met 80% omlaag brengen.
Ja, gewoon het hele grote gebouw, dat flatgebouw wat je daar ziet op de achtergrond. Dat is eigenlijk het doekfilterinstallatie. Daarin zitten gewoon allemaal cilindrische doeken. Waardoor de rookgassen heen stromen. En ook door het doek van de doekfilter weer naar buiten toe gaan uiteindelijk. En de stof blijft achter in dat doek. En van tijd tot tijd wordt het uitgeklopt. Waardoor het stof naar beneden valt. Dat wordt verzameld en dat wordt dan weer ingezet bij de Sinterfabriek.
Dus het is eigenlijk een beetje zoals thuis het filtertje op je afzuigkap. Maar dan een gigantisch flatgebouw gewoon.
Ja, de stofzuigerzak. Wij zijn ook op zoek naar goede communicatie als we dit zo meteen in bedrijf gaan nemen. En we zijn aan het verifiëren of dit inderdaad de grootste stofzuiger van Nederland is.
Oké, hou me op de hoogte.
Een ander belangrijk deel van het plan is een windscherm van 18 meter hoog en 1 kilometer lang rond de kolenopslag. Het moet ervoor zorgen dat er veel minder stof naar de omgeving waait. In 2021 werd een witte sneeuwdeken in de duinen van Wijk aan Zee nog vervuild door een laag kolenstof. Maar incidenten als die zwarte sneeuw moeten door dit windscherm verleden tijd zijn.
Ik vind dat het staalbedrijf de huidige directie oprecht meent dat men nu groen staal gaat maken.
De Nederlandse directie.
Ja. En de ruimte die ze krijgen vanuit India zal bepalend zijn. Er is maar één moment waarop Den Haag zijn macht kan gebruiken. Dat is het moment dat ze hun subsidie komen. Dat is het enige moment wat ze nog iets kunnen doen om direct de situatie in de muiden te veranderen.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat bindende afspraken probeert te maken met Tata Steel, gaat dus een belangrijke rol spelen. Maar toch is Piet ook daar niet gerust op. Zijn zeestergroep adviseerde het ministerie met als kernboodschap: kijk verder dan alleen naar de staalfabriek. Volgens Piet kan Tata Steel alleen een gezonde, groene toekomst tegemoet gaan als in de IJmond een heel groen industrieterrein uit de grond wordt gestampt, waar bijvoorbeeld windmolens worden gemaakt, met het staal van Tata. Als losstaande staalfabrikant zal Tata Steel niet onderscheidend genoeg zijn om nog winst te kunnen maken, berekende de groep van Piet. En dus moet het ministerie erop staan dat er een hele ecopoort komt in IJmuiden, zoals hij het noemt.
Binnen 2 weken hadden wij een gesprek in Den Haag. En toen opeens, toen het Mons Juventus toen zeiden ze: nou ja, we kunnen toch niet met jullie in zee, want jullie zijn niet objectief. Jullie hebben te veel staalkennis, jullie kennen de directie, jullie weten alles van. En wij, daarom zijn jullie ongeschikt, want jullie zijn niet objectief. Dus hadden ze een paar bureaus ingehuurd die niks van staal weten, maar dan wel zogenaamd objectief zijn. En tot onze starrenverbazing was dat het motief. Dat is natuurlijk.
En die bureaus moesten gaan narekenen of het wel klopte. Dat
ja,
hele
precies. Ja. Ja, en die weten. Dus toen werden wij door zo'n bureau, toen werd EZK liet ons komen. En toen dachten wij: nou, we gaan met EZK zaken doen. En tot onze starrenverbazing zaten daar ook andere mensen aan tafel. We dachten: wat doen die mensen daar? En dat was dat bureau wat opdracht had gekregen. Toen zei de EZK-ambtenaar: zei dan, als jullie nou even al wat je weet nou even aan hun gaat vertellen.
Overhevelen, ja.
Nou, toen zijn we een lach uitgebarsten. En zegt: ja, maar zo zitten we in elkaar. Tot ziens. We hebben onze koffie niet eens opgedronken, geloof ik. We zijn weggegaan. En dat was zo onprofessioneel. En zo werkelijk onbegrijpelijk qua niveau.
Maar dat was in februari, zei je? We zijn nu
ja,
een stuk
in februari.
Verder. En sindsdien?
En sindsdien, de tijd sukkelt gewoon door. In Den Haag zitten ze met de handen in het haar.
En die bureaus, hebben die ooit nog iets opgeleverd?
Dat is nog steeds in duistere nevelen gehuld.
Ondertussen dringt de tijd. Niet alleen voor de klimaatdoelen, maar ook voor de boekhouders van Tata Steel. Zij zien namelijk aankomen dat de miljoenen tonnen CO2 die de fabriek jaarlijks uitstoot straks veel geld gaan kosten als gevolg van Europese CO2-heffing voor de zware industrie.
Dat is, en dat vind ik echt schandalig, is dat grote bedrijven, je leest het dagelijks in de krant, maar ook vooral Tata Steel, het staalbedrijf, ongelooflijke kortingen krijgt op die CO2-heffing.
Ja.
En die kortingen die zijn dusdanig dat het is niet zo dat ze dat de, zeg maar, of het nou 80 of 90 of euro is per ton CO2. Dat je zegt: nou, ze maken 7 miljoen ton maal. Nou, dat is een flink bedrag. Nee, ze hebben een enorme korting. Het duurt nog jaren voordat ze eindelijk dat moeten gaan betalen. Wat, ja. En dat wordt dus door de Nederlandse belastingbetaler, door jou, door mij, wordt dat betaald.
Ja.
En dat is natuurlijk absurd.
Nu is Tata Steel dus vrijgesteld van die CO2-heffing. Die zou bedrijven in het buitenland namelijk een concurrentievoordeel geven, want zij betalen niet voor hun uitstoot. Maar daar komt vanaf 2026 verandering in. Vanaf dat moment komt er een CO2-tax op geïmporteerd staal. En moeten ook Europese staalbedrijven een uitstootheffing betalen. Een ontwikkeling die met de huidige uitstoot honderden miljoenen euro's per jaar gaat kosten. Het is dus ook in het belang van Tata zelf om die CO2-uitstoot snel terug te dringen. Maar lukt dat op tijd? Gaat de fabriek dit overleven?
Bent u nou optimistisch of pessimistisch of anderszins over de toekomst van de staalfabriek in IJmuiden?
Ik word steeds pessimistischer.
Pessimisme bij een van de architecten van het Groen Staalplan. Optimisme aan de kant van Tata Steel Nederland en haar medewerkers. Het komende jaar wordt bepalend. Lukt het de overheid en Tata Steel om tot afspraken te komen over een snelle en ambitieuze vergroening? En hoeveel gaat dat de belastingbetaler kosten? één ding is zeker. Totdat er echt groen staal uit deze fabriek rolt, is hier niet zeker.
Nou, ik hoop dat jullie een klein beetje een inzicht hebben gekregen in ons staalbedrijf. Dus hier en daar een beetje pech. Maar hadden jullie nog meer willen laten zien? Maar willen jullie nog een foto voor bij je podcast hebben? Of plak je daar, levert Peter Bart wat materiaal aan?
In de volgende en laatste aflevering van Tata's IJzeren Greep spreken we de twee sleutelfiguren in dit verhaal. Gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland. Die gaat over de vergunningen van Tata Steel en het toezicht op de uitstoot. En Hans van den Berg, directeur van Tata Steel Nederland. Want wat is zijn reactie op de boosheid vanuit de omgeving?
Confronterend, zo voelt hij wel. Omdat wij eigenlijk enorm ons best doen om juist het beeld dat allemaal in greep is, om dat teniet te doen.
Tata's IJzeren Greep is een podcast van nu.nl. De serie wordt geregisseerd en geproduceerd door David Achter de Molen van het podcastkantoor. Onderzoek en presentatie worden gedaan door ons, Jeroen Kraan en Annemarie Rozing. En de eindredactie ligt in handen van Frank Brinkhuis. Vond je dit een interessant verhaal? Laat dan vooral even een recensie achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op de plek waar jij het liefst naar je podcast luistert. Of via nu.nl/tatasteel. Heb je een reactie of tip? Stuur dan een mailtje naar jeroen@nu.nl. Thank you.